Wij zijn toegekomen aan vraag en antwoord 89 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 89. Wat is de afsterving van de oude mens? En het antwoord luidt: het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En die, hoe langer, hoe meer, haten en vlieden. Gemeente, we hebben de vorige keer gehoord dat de bekering levenslang duurt. Pas als hij sterft, dan is Gods kind echt helemaal van de zonde bevrijd. De catechismus zei dan ook, op de vraag waarom dat we dan ook nog sterven moeten, dat de dood uiteindelijk voor de christen de afsterving is van de zonde. Maar zolang als we leven, zolang is de bekering gaande. En daarom zei ik ook in mijn vorige preek op de vraag: dominee, bent u bekeerd? Toen zei ik: de Heere is er nog mee bezig. En daar zal hij mee bezig zijn, totdat ik het moede hoofd neerleg. Tot de laatste snik toe. En die bekering, hebben we gehoord, die bestaat uit twee hoofdingrediënten. Dingen die er altijd in zitten. Want anders is kersenjam geen kersenjam. Altijd zitten er kersen in. En zo zit er in de bekering altijd het hoofdingrediënt van de afsterving van de oude mens. En zeg maar de suiker van de opstanding van de nieuwe mens. In Shem zitten nou eenmaal vruchten en suiker. Nou, en daarom zeg ik het maar zo, daar zit de kers in van de afsterving van de oude mens en de suiker van de opstanding van de nieuwe mens. Natuurlijk moet de bekering ergens een begin hebben. Dat hebben we de vorige keer uitvoerig besproken. Ga ik nou niet allemaal weer over uitweiden natuurlijk. Moet ergens een begin hebben, al weet niet iedere christen dat precies aan te wijzen. En dat hoeft ook niet. Het gaat er maar om dat deze twee dingen die ik daarnet noemde, die twee hoofdingrediënten, dat die bij u of bij jou gevonden worden. Dan ben je bekeerd. Dan is God ermee bezig. En nu komt eerst de afsterving van de oude mens ter sprake. Dat is natuurlijk logisch. Hè? Je begint niet, als je die twee dingen moet bespreken, begin je niet met de opstanding van de nieuwe. En om dan vervolgens over de afbraak, de afsterving van de oude mens te spreken, daar zit natuurlijk een logische volgorde in. En ook wel een theologische volgorde. Immers in de helsordelijke weg, als de Heere God in een mensenhart gaat werken, dan begint hij gewoonlijk met je iets van het gemis te laten zien. Iets van wie je bent. Dat is eigenlijk altijd wel zo. Daar begint het gewoonlijk mee in het geestelijk leven, dat je geconfronteerd wordt met je zondaar zijn. En dat je door het woord en door Gods wet leert zien tegen de Heere te hebben gezondigd. Ik kan me niet voorstellen dat er een bekering zou zijn, ook zelfs geen begin van een bekering, zonder dat daar iets van wordt gevonden. Bij de een gaat er de ploegschaar veel dieper door dan bij de ander, dat weet ik. Maar iets daarvan zal er altijd wel zijn. Hè? Dat je jezelf leert kennen in wie je bent voor het aangezicht van God. En dat er een honger komt naar de gerechtigheid van Christus. Dus een logische volgorde dat we met de afsterving van de oude mens beginnen, maar ook wel een theologische volgorde, een heilsordelijke volgorde. He, want de Heere werkt gewoonlijk het heil uit in die orde dat hij eerst een mens aan zichzelf ontdekt, voordat hij tot Christus wordt gebracht. Nu hebben we de twee hoofdingrediënten dus gezien. Maar nu gaan we de sub-ingrediënten bekijken. En daarvoor richten we eerst op het hoofdingrediënt van de afsterving van de oude mens. Dat is in vraag en antwoord 89 aan de orde. Want dat valt ook weer uit twee ingrediënten uit één. En straks de opstanding van de nieuwe mens ook uit twee. Hè? Niet alleen dit, maar ook dat. En als we dat dan doen, hè, dan gaat het dus bij het afsterven van de oude mens, gaat het, zegt Paulus, om het uittrekken van een kleed. Waar hebben we dat gelezen? Dat hebben we gelezen in de brief aan de Colossenzen. Uitgedaan hebben de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebben de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Zo stond er in de brief aan de Colossenzen. En ongeveer gelijkluidend op dezelfde manier staat het ook in de brief aan de Efeziërs. Uitgedaan en aangedaan. Er gaat dus een oude jas uit. En er gaat in de bekering een nieuwe jas aan. Wat is nou die oude jas? Die oude mens die sterven moet. Wat bedoelt de schrift daar nou mee? Gemeente, dat wordt het duidelijkst als we eerst eens even kijken wat die nieuwe jas dan is. Want die nieuwe jas is Christus. Aangedaan hebben de nieuwe mens. Paulus spreekt ook over Christus aangedaan. Gij hebt Christus aangedaan. Meerdere plaatsen spreekt de apostel er zo over. Christus aandoen. Indien ge dan Christus Jezus de Heere aangedaan hebt, wandelt alzo in hem. Om maar eens één tekst te noemen waar dus over het aandoen, het aantrekken als een nieuwe mantel van Christus wordt gesproken. Christus is dus de nieuwe mens. Nou, dan is het niet meer moeilijk om uit te maken wie de oude mens is. Dat is Adam. Dat is Adam. En alles wat wij vanuit Adam hebben, dat is de oude mens. De mens zoals die van zichzelf is, van nature is. In al zijn kromheid en verkeerdheid. En waarom wordt die een oude mens genoemd? Wel omdat die natuurlijk de eerste is. Die is niet van gisteren. Die is niet van gisteren. Hè? Die is er al sinds de zondeval in het paradijs, die oude mens. En ik? Ik ben dat al vanaf het eerste begin. Zo'n oude mens. En daarom wordt hij oud genoemd. Oud genoemd. Omdat hij er altijd al was. Daar is het mee begonnen. En hij is ook nabij de verdwijning. Voor Gods kind is die oude mens nabij de verdwijning. Straks bij het sterven helemaal. Dan wordt de oude mens helemaal ontmanteld. Helemaal gaat hij verdwijnen. Dan blijft alleen de nieuwe mens over. Alleen de nieuwe mens. De nieuwe mens heeft de toekomst. Wat oud is, is oud en verouderd. En is de verdwijning nabij. Het nieuwe, dat is hetgeen wat de toekomst van God heeft. We spreken alleen over een oude mens, omdat er ook een nieuwe is. U weet wel, als je maar één jas hebt, en dat is toevallig een oude, dan noem je dat niet je oude jas, al is die oud. Maar dat noem je niet je oude jas. Want als je dat je oude jas noemt, dan suggereer je dat je ook een nieuwe hebt. En die heb je niet. Dus dat is dan gewoon je jas. Het is een oude, maar het is gewoon je jas. Je hebt alleen een oude mens als je ook een nieuwe hebt en bent. En dat betekent dat iemand die de Heere niet kent, iemand in wie de bekering nog niet begonnen is, die heeft geen oude mens, die is geen oude mens. Die is gewoon een Adamskind. Maar dat noem je niet de oude mens, want hij heeft geen nieuwe. Hij is geen nieuwe. Dat is toch logisch, hè? Alleen Gods kinderen hebben een oude mens en zijn een oude mens, omdat ze ook een nieuwe hebben en zijn. Alleen Gods kinderen. Die hebben de toekomst voor zich van wat blijft. Er zijn wel eens mensen die van het christelijke geloof helemaal niets moeten weten. En die zich erop voor laten staan dat zij tenminste bij de tijd zijn. En dan kijken ze neer op dat achterlijke volk dat nog naar de kerk gaat en zo. En dat ze christen noemt, dat achterlijke volk uit de middeleeuwen vandaan. Daar kijken ze dan op neer. Zij zijn de progressievelingen. Zij zijn degene die de nieuwe toekomst maken. Denken ze. Laat ik ze maar zeggen dat ze gewoon oude mensen zijn. Zonder een nieuwe te hebben. En zonder een nieuwe te zijn. Ze zijn gewoon achterhaald. Totaal achterhaald. Ze voeren gewoon een achterhoedegevecht. En niet meer dan dat. Ze zijn hopeloos ouderwets. Dat is van voor de middeleeuwen. De ware progressievelingen, om het zomaar eens te zeggen. En dan zult u wel begrijpen wat ik bedoel. En dat ik dat niet echt progressief bedoel. Maar dan zult u wel begrijpen wat ik met progressievelingen bedoel. De ware progressievelingen, dat zijn de kinderen van God. Want die hebben de blik, het vizier op de toekomst des Heren gericht. Die zijn tenminste nieuwe mens, terwijl ze helaas ook nog wel oude zijn en hebben. Maar ze zijn juist nieuw, omdat ze een oude zijn en hebben. Want je spreekt ook niet over je nieuwe jas, als je niet een oude hebt. Dan zou het ook gewoon je jas zijn. Wij spreken over onze oude mens, omdat we ook een nieuwe hebben zijn. We spreken over een nieuwe mens, omdat we ook een oude hebben en zijn. En zo zie je, gemeente, dat een christenmens een tweemens is. Oud en nieuw tegelijk. En die oude mens, die moet eraan. Ja, die moet sterven. De afsterving van de oude mens, die moet eraan, hoe langer, hoe meer. En weet u nou, wanneer die mortificatio, zoals de ouden dat noemden vroeger, in de oude gereformeerde theologie, de mortificatio, de doding van de oude mens. Weet u wanneer dat eigenlijk heeft plaatsgevonden, dat uittrekken van die oude jas? U zegt misschien dat gebeurt als je tot bekering komt. Ja en nee. Want om te beginnen bij dat nee, het heeft al veel eerder plaatsgevonden. In beginsel is dat gebeurd. Is dat gebeurd toen Christus gestorven, gekruisigd en begraven is. Wie hing er aan het kruis van Golgotha? Wie hing er aan dat kruis van Golgotha? Ja, u zult zeggen, daar hing de Heer Jezus. Ja, ik zeg u, wie hing er nog meer? U zult zeggen, ja, daar hingen twee moordenaars, twee misdadigers. Eén ter rechter en één ter linkerzijde. Bedoelt u die dan, dominee? Nee, gemeente, die bedoel ik niet. De christenmens mag zeggen, ik hing er ook. Ik hing er ook. Paulus getuigt, ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Paulus mag getuigen dat hij met hem begraven is in zijn dood. Hij mag getuigen dat hij met hem gestorven is en zelfs dat hij met hem heeft geleden. Alles tezamen met hem. Gold dat alleen van Paulus? Nee, gemeente, dat geldt van al diegenen die de zijne zijn. Van het begin van de wereld tot aan het einde van de wereld toe. De Heer Jezus heeft ze allemaal, al degenen die hem de Vader gegeven heeft. Hij heeft ze allemaal meegenomen, dat kruis op. Hij heeft ze allemaal meegenomen de dood in. En het graf in. Met hem gekruisigd. Met hem gestorven. Met hem begraven. Wie is er opgestaan op de paasmorgen? Jezus alleen? Nee, ook de hele kerk met hem. Zo is het dus bij de kruisiging en bij de begrafenis en bij het liggen in het graf. Niet anders. Met hem geleden, met hem gestorven, met hem begraven, met hem gekruisigd. Toen heeft de kerk in Christus de oude mens in beginsel uitgedaan. Kolbrugge kon dan ook zeggen, ik ben op Golgotha bekeerd. Daarmee wil Kolbrugge niet zeggen dat er geen bekering meer in dit leven nodig is. En toch had hij gelijk. Toch had hij gelijk. Ik ben op Golgotha bekeerd. En dat mag ook wel eens tot een troost zijn. Hè? En daarom noem ik het ook. Hè? Als je nog zoveel van de zonde in je leven, helaas, ook met smart in je hart gewaar wordt. En als het lijkt dat er nog zo weinig van de bekering werkelijkheid is, omdat het nog maar zo'n klein begin is van gehoorzaamheid, en dat er nog zoveel kwaad in je is overgebleven, dan mag het wel eens tot troost zijn dat het daar 100% waar is. Op Golgotha is het gedaan met die oude mens. Daar is die oude mens van mij vernietigd. Daar is met hem afgerekend en daar is hij afgestraft in dat lichaam van Christus. Want hij heeft al zijn ledematen meegenomen. Dat kruis houdt op en het graf in, gemeente. En in hem is het volmaakt, is het volkomen. Hè? Hoe gebrekkig dat het hier met mij allemaal nog is. En hoe weinig dat ik er soms ook nog van zie. En dat kan zeggen, is er wel wat van? Is het wel waar allemaal? Dan mag het wel eens tot troost zijn te weten. Gij zijt in hem volmaakt. In hem is die oude jas uit. Die is uit. Principieel is die uit. Dat is een hele troost. Dat is een hele troost. Ik in mijzelf niet volmaakt, allerminst. Maar in hem is het werk af. Het is volbracht. Maar dat sluit natuurlijk niet uit. En dat bedoelde Kolbrug ook niet met zijn ik ben op Golgotha bekeerd. Dat er geen uitwerking van is in dit leven. Ja, natuurlijk is dat er wel. Je bent het dus in hem geheel om het te worden. Om het meer en meer te worden. Het vlees is met hem gekruisigd, dat is daar gebeurd. Hij heeft ons vlees meegenomen, dat kruishout op. Maar dat betekent dan wel, zegt de apostel, dood dan ook wel je leden die op de aarde zijn. En dan noemt hij een heel regiment op. Van hoererij en ontucht en al dergelijke dingen meer. Dood dan wel uw leden die op de aarde zijn. Omdat het vlees ten principale gekruisigd is, moet het hier door ons ook nog gekruisigd worden. Tezamen in een leven met hem. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En stelt uw ledematen niet meer tot wapenen der ongerechtigheid. Tot dienstknechten van de zonde. Ik wijs u in dit verband nog eventjes naar zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus. Daar kwam namelijk de vraag aan de orde. Dat ging over het lijden van Christus. Hè? Zondag 16. Daar kwam de vraag aan de orde. Wat wij nog meer voor nuttigheid uit het lijden, sterven en begraven worden van Christus kunnen putten. En dan is het antwoord dat door zijn kracht, Christus kracht, onze oude mens gekruisigd, gedood en begraven wordt. He, dus dat ook in dit leven zijn uitwerking heeft, dat die oude mens van ons, die Adams natuur, dat is die oude mens, die Adams natuur, dat vlees, dat hoe langer hoe meer in dit leven gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees niet meer in ons regeren, zei de catechismus in zondag 16. En hoe gaat dat dan in zijn werk, zult u misschien zeggen? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ach, gemeente, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om dat te zeggen. Dat gaat door dicht bij de gekruisigde Christus te leven. En veel op Golgotha te vertoeven. Veel het lijden van Christus te overwegen en te overdenken. Met toepassing op jezelf. Want ik zeg u, als u van die genade leeft, die van Christus kruis en dood uitgaat. Als u van die genade leeft. Dan komt er als vanzelf de haat tegen de zonde in je. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Als je immers ook maar één ogenblik bedenkt wat het hem gekost heeft om voor de zonde te boeten. Kun je dan ooit nog enige schik hebben? In welk kwaad dan ook. En daarom zeg ik u, gemeente, jong en oud, als je dicht bij de Heer Jezus leeft, dan kan het niet anders dan moet de zonde wel in je afsterven, want je hebt er dan geen zin meer in. Je hebt er geen zin meer in. Hoezeer dat jouw zondige vlees er altijd schik in heeft om te zondigen tegen God en jouw eigen zin te doen. En jouw lusten te bevredigen, daar heeft je vlees altijd schik in. Je kunt dan het vlees niet meer zijn zin geven. Want hoe zou je zondigen tegen hem? Hoe zou je verdriet doen hem die zoveel voor je heeft overgehad? En zoveel voor je heeft doorstaan en gedragen. Wie de zonde zoveel heeft gekost. Als je dat weet en overdenkt, dan kun je geen lust meer hebben in het kwaad. Dan wordt het mijden en ontvlieden. Dat kan niet anders. Maar gemeente, daar kom ik zo dadelijk nog wel even op terug. Eerst het eerste maal wat de catechismus noemt. En dat mag niet overgeslagen worden. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Afsterven van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. En wat is nou die afsterving? Dat is ook twee stukken, zei ik. Hè? Ook twee stukken. Namelijk allereerst een hartelijk leedwezen. Daar gaan we het eerst over hebben. Een hartelijk leedwezen. Dat wij God door onze zonden vertorend hebben. Ja, gemeente. Dan gaat het dus over het mishagen dat je krijgt aan jezelf. Aan jezelf, niet alleen maar aan je zonde. Dat ook, gelukkig wel. Maar je krijgt ook een mishagen aan jezelf. En dan bedoelen we niet een ziekelijk minderwaardigheidscomplex of zo. Er zijn mensen die dat ook hebben. Maar die moeten naar de psychiater. Mensen die een minderwaardigheidscomplex hebben, die kunnen zich het beste maar bij de psychiater vervoegen. En dat bedoelen we niet, met mishagen aan onszelf. We mogen een goed zelfbeeld hebben van onszelf. Je mag er zijn. En je hoeft niet een minderwaardigheidscomplex te hebben ten opzichte van andere mensen. Zo, dat hoeft niet. En mishagen aan jezelf hebben, dat is tegenover God. Vanwege je zonde. Maar je bent er zelf de bron van. Dus je verfoeit jezelf. Je zegt foei tegen jezelf. Foei tegen jezelf. En waarom zeg je foei tegen jezelf? Omdat jij degene bent die de zonde doet. Een mishagen hebben aan jezelf. Omdat je God met je zonde vertorend hebt. En dat is het eerste stukje van de afsterving van de oude mens. Dat je jezelf vernedert en verootmoedigt voor de Heere. Omdat de zonden zo erg zijn. Zo erg dat ze God hebben vertoornd. En wat dat inhield, nou, dan wijs ik u nog even naar de preek van vanmorgen. Dat hoef ik maar heel even te doen, want zij die in de kerk zijn, die zullen dat zeker wel begrijpen wat ik daar daarmee bedoel. Als we het hebben over God vertorend, wat de toren van God inhield, dat hebben we in Gethsemane gezien. En als de Heere nou in een hart van een mens gaat werken, ja, dan krijg je zo'n afkeer van jezelf. Niet alleen in de eerste bekering, maar ook in de tweede, zoals bij David, Uria en Batseba, was een tweede bekering. En de derde bekering, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, dat was toen met die volkstelling. Dat staat ook beschreven in Gods woord. Toen kwam hij ook in de schuld, kreeg hij ook een mishagen aan zichzelf. Ik heb gezondigd, wat hebben deze arme schapen gedaan, zei David. Toen de engel klaar stond om ook Jeruzalem te verderven. Wat hebben deze arme schapen gedaan? Ik ben de schuldige. Een mishagen aan jezelf. Vanwege je zonde. Dat je God hebt vertoornd. En dan moeten we bedenken, gemeente, dat dat niet iets eenmaligs is, dat mishagen hebben aan jezelf. Want dat komt wel eens voor, daar kom ik wel eens tegen. Ook wel op Urk, niet alleen op Urk, maar ook op Urk kom ik dat wel eens tegen, dat mensen tegen je vertellen, ja dominee, toen en toen, En dan hebben ze soms over 30, 40, 50 jaar geleden. Toen heb ik mijzelf wel leren kennen. Toen ben ik wel aan mezelf ontdekt geworden. Toen heb ik mezelf als een zondaar leren zien voor God. En toen heb ik er wel eens werkzaamheden mee gehad. En ook wel troost ondervonden van de genade van God. En van het werk van de Heer Jezus Christus. En dus ben ik bekeerd. Want ja, dat heb ik toch maar meegemaakt. Dat heb ik toch maar meegemaakt toen en toen en toen en toen. En weet je wat ik dan stevast vraag? Als ik zoiets hoor. Dan vraag ik, en nu dan? En nu dan? Wat is er dan nu nog van dat mishagen wat je toen had? En wat is er dan nu nog van dat toevlucht nemen tot Christus? Of teer je op dat oude goed? Nou, dat zit er dan achter natuurlijk, achter mijn vraag. Dat zeg ik dan natuurlijk niet zo, op die manier. Maar daar komt het dan wel op neer, hè? Dan teer je nog op dat oude goed. Die mensen zijn er. Die mensen zijn er. En daar wil ik zeer voor waarschuwen. Dat er mensen zijn die wel eens wat gehad hebben van God. En wel eens wat, ja, hun zonden hebben beleden en ingezien. En ook wel eens wat werkzaamheden met de Heer Jezus hebben gehad. En daar dan vervolgens op grond van die bekering toen, menen ze te kunnen afreizen naar de eeuwigheid. Want ze hebben dat toen meegemaakt en dus zal het wel goed komen. Want ja, wat God ooit begonnen heeft, dat maakt hij toch altijd af. Dus ja, daar reizen ze gerust mee naar de eeuwigheid toe. Daar zou ik toch maar mee oppassen. Daar zou ik dan toch maar mee oppassen. Want wij leren hier in de catechismusgemeente dat in de bekering het mishagen aan jezelf, dat is niet iets van alleen maar het begin. Dat is iets dat zich uitstrekt over het hele leven der bekering. Vandaar dat ik dan vraag, en nu dan? En die tussenliggende tijd, 40, 50 jaar geleden, maar die tussenliggende tijd, is er dan nu geen mishagen meer aan jezelf? En dan zijn er wel eens mensen die zeggen, ja, nee, toen heb ik het meegemaakt en dus komt het goed. Gemeente, ik blijf er vanaf. Ik ga niet op Gods troon zitten. Maar ik vrees een grote vrees. Dat moet ik eerlijk zijn. Als je zo denkt, zo redeneert. Want zeker in het begin van de bekering kan er een mishagen zijn aan jezelf. Zeker waar. Er is trouwens wel verschil in hoe. Want er zijn wel eens mensen die, ja, die een zekere angst gevoelen. Een angst voor de eeuwigheid. Een angst verloren te zullen gaan. En dan zijn ze daar een bepaalde tijd wat mee doende. Dan lopen ze een tijdje mee zo. En ja, ze zijn wat onrustig. En ze voelen zich wat ontheemd. Ze weten dat ze met God verzoend moeten worden. En dan gaat het soms gewoon, ja, gewoon na verloop van tijd weer over. Want als het alleen maar is een bang zijn voor, een angst voor de eeuwigheid, een angst voor verloren te zullen gaan, als het dat alleen maar is, zeg ik, ja, dan zeg ik u, dan gaat dat vaak over. Dan gaat dat vaak over en dat blijft uiteindelijk vaak zonder vrucht. Dat noemen we wel eens een wettische bekering. Een wettische bekering. En dan gaat een mens wel een paar dingen in zijn leven een beetje recht zetten, wat anders zetten en zo. Dat wel, want hij is immers onrustig geworden. Hij denkt aan, ja, straks moet ik God ontmoeten. Straks kom ik voor de rechterstoel van God. En ja, dat kan ik zo niet blijven. En ja, daar wordt hij dan ook wat werkzaam mee en zo. Maar als het alleen maar de angst is om verloren te gaan, dan zet het gewoonlijk niet voort. de ware droefheid naar God, ook bij de eerste bekering al, is een hartelijk leedwezen over je zonde. Omdat je die lieve God zo hebt bezeerd. Voel je? Dat gaat om God. Die God die nooit anders dan goed aan je gedaan heeft. Een goeddoend God. Die heb je in het aangezicht geslagen. Dan heb je met God te doen. En je voelt smart, leed, droefheid. Omdat je hem zo bezeerd hebt. Hem zo hebt geschonden. Hem zijn eer vertrapt. Ziet u, dat is wat anders. Dat is wat anders dan alleen maar bang zijn voor de hel. Ik zeg niet dat er in de eerste bekering ook niet een stukje vrees kan zijn voor de schrik des Heren, zoals Paulus dat ook zo noemt. Zeker waar, dat kan er ook bij komen. En je kunt over mindere dingen inzitten dan over het heil van je onsterfelijke ziel. Dat is ook waar. Maar gemeente, de echte christen, hè, vanaf zijn eerste bekering, weet dat hij God bedroefd heeft. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat je hem zo tekort hebt gedaan. Dat gaat altijd met een gemis gepaard. Ach. Was het maar goed tussen hem en mij. Dat gaat altijd met een verlangen gepaard. Om die Here te mogen kennen. En met hem in vrede te mogen leven. Dan is het om God te doen. Dan is het om de Here te doen. Niet enkel om zalig te worden. Niet enkel om het gericht te ontlopen. Maar dan is het om God te doen. Om God die jij zo hebt vertorend vanwege met je zonde. En dan is dat noemen we wel eens een evangelische droefheid. Omdat in die droefheid iets spreekt van de liefde tot God. Ja, dat is zo, gemeente. Als je beseft tegen wie je gezondigd hebt en hoe goed dat die God voor je is. En als je die God gaat missen en begeren en kende ik hem nou maar. Je gaat die God benodigen, om het maar eens ouderwets te zeggen, nodig krijgen. Ja, dan komt het goed. Dan zet het gewoonlijk door. Want dan rust je ook niet. Dan rust je ook niet of je moet die God hebben en kennen. Dan kun je niet rusten voordat je die armen om die gezegende zaligmaker hebt ingeslagen. En voordat je vrede met God hebt gevonden. Dat kan niet anders zijn. Dan zet het gewoonlijk door. Dat is een evangelische droefheid naar God. Er is verschil tussen een slaafse vrees. En er is een verschil, en een vrees die voorkomt uit de liefde tot hem. Want het gemis komt voort uit de liefde tot hem. Ik hoop dat u dat begrijpt, gemeente. Als je God gaat missen in je leven. Kijk, als een man zijn vrouw mist, omdat ze overleden is, of omgekeerd, dan is het altijd het gemis van de liefde. Ergens is dat een goed teken. Dat is een goed teken. Dat je dat gemis voelt. Want anders heb je niet van elkaar gehouden. En zo is het nou ook zo als een mens de Here gaat missen. En hij gaat hem begeren en hij gaat hem zoeken. Ach, wie zoekt, die zal ook vinden. En wie begeert, die zal ook ontvangen. Dat kan wel eens even duren, hoor. Dat kan wel eens even duren. Maar die zal de Heere God niet later blijven laten zoeken. Altijd maar laten zoeken zonder resultaat. Die stuurt de Heere niet van zich weg. Als het je om God te doen is, zeg mij om wie het je te doen is. Is het je om Hem te doen, om Hem te vinden? Nou, dan zul je vinden ook. Zijn tijd, ja, ik weet het. Op zijn tijd, op zijn manier. Laat dat maar gerust aan de Heere over. Blijf maar zoeken, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Dat zeg ik u. Uw hart zal vrolijk leven. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Gemeente, dat is dan in de eerste bekering zo. En dat is ook in het leven van de bekering, dat blijft zo. Want het is niet zo dat het overgaat, dat mishagen aan jezelf, echt niet. Echt niet. Echt niet, ik kan niet zeggen, want dat heb ik 30 jaar geleden gehad. Als het avondmaal is, worden we allemaal opgeroepen onze zonde en schuld te overdenken. Omdat de toorn van God zo groot is, dat hij nog eer dat hij ongestraft liet blijven, aan zijn eigen lieve zoon met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Iedere avondmaalsbediening hebben wij onze zonde te beseffen. En bij de doop staat er dat iedereen maar een mishagen aan je zichzelf moet hebben. En zijn reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf in Jezus Christus moet zoeken. Dus ook bij de doop wordt dat genoemd, wordt genoemd. En Paulus. En Paulus zei die van, nou, ik heb een mishagen gehad op de weg naar Damascus. Toen ik in Damascus kwam, 3 dagen, drie nachten heb ik daar gezeten. Zwaar hoor, heeft dat gezegd dat hij niet altijd niet dronk. Dat was zijn eerste bekering. Zeker waar. Dat ging met droefheid gepaard. En hoe? 3 dagen dat hij niet altijd niet dronk. Maar verderop. Nou, we hebben het gelezen uit Romeinen 7. En of dat Paulus zichzelf kende. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods, horen we de apostel Paulus roepen. Paulus zei niet van, nee, dat heb ik toen meegemaakt, dat geldt nou niet meer. Dat is nou niet meer nodig. Dat heb ik toen meegemaakt en dus zal ik wel zalig worden. Nee, dat is een levende zaak bij de apostel gebleven. Hij zegt dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben, niet was, maar ben, staat er in 1 Timotheus 1. Ik ben er de voornaamste van. Dat was voor de apostel altijd nog een levende zaak. En niet alleen maar omdat hij ooit de gemeente Gods vervolgd had. Dat speelde ook wel een rol, dat heeft Paulus nooit zichzelf vergeven. Maar ook vanwege de zonde nadien. Romeinen 7. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. We hebben er vanmorgen ook iets van gezien. Ik ellendig mens, wie zou mij verlossen? Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Dat was niet de Paulus van voor zijn bekering, dat was de Paulus van na zijn bekering, toen hij de brief aan de Romeinen schreef. En toen hij al jarenlang de Heere Jezus kende, toen hij God diende met de geest van zijn gemoed. Het willen was wel bij hem. De geest was zo gewillig, maar ook dat vlees, hè. Denk aan vanmorgen, dat vlees, dat was zo zwak. Ziet u wel, dat je leven lang blijft, hè? Die droefheid naar God, dat leedwezen over je zonde. En dat afwijzen, dat vernederen van jezelf, dat verfoeien van jezelf vanwege de zonde, dat mishagen. Ja, dat blijft je leven lang. Dat moet ook steeds weer worden beoefend. Heren, heren, wie ben ik toch? Wie ben ik toch? Daar kom je nooit te boven hoor in dit leven. Dat is de afsterving aan jezelf. En dat is een blijvende zaak. Met Jezus het graf in. Je moet jezelf verliezen. Jezelf kwijtraken. Je zult jezelf ook, als je leeft met hem, zul je jezelf ook steeds meer kwijtraken. Steeds meer kwijtraken. Steeds meer jezelf verliezen. Sterven aan jezelf. Sterven aan jezelf. Dat is het kenmerk van de bekering. Het eerste kenmerk van de bekering. Levenslang. En nu dan vroeg ik. Ja, als het goed is het dan ook nu nog zo toch, hè? Dat je jezelf verfoeit vanwege je zonde. Niet die ene keer toen, maar toch altijd wel. En dan het tweede kenmerk van de bekering. Het tweede ingrediënt van het afsterven van de oude wet. Dat is hoe langer hoe meer de zonde haten en vlieden. Want ja, ik zei daar straks al, als je bij de Christus leeft en bij zijn kruis vertoeft, dan is het onmogelijk. Dat je zou kunnen zeggen van, en ik ga toch lekker door. Met dat kwaad dat ik doe. En ik houd die zonde toch lekker aan de hand. Terwijl hij ervoor doodgebloed is aan het kruis van Golgotha. Dat kan er bij mij niet in hoor. Dat wil er bij mij niet in. Gij liefhebbers des Heren, haat het kwade. Dat zegt de Bijbel. Een liefhebber van de Heren, haat het kwade. Een liefhebber van de Heren kan niet tegelijkertijd ook het kwade liefhebben. Dat is onmogelijk. Gij liefhebbers des Heren, haat het kwade. Heb een afkeer van het kwade en doe het goede. Jaag het goede na. Daaruit blijkt ook de oprechtheid van dat leedwezen. Want als iemand zegt, ik heb zo'n leedwezen, dominee, over mijn zonde, maar ik blijf ze toch lekker gewoon doen. Dan zeg ik, schiet op. Wat zijn dat voor praatjes? Ik heb leedwezen over mijn zonde, maar ik blijf ze toch lekker doen. Dat is toch zo schijnheilig als ik weet niet wat. Dat kan toch helemaal niet. He? Leedwezen hebben over je zonde, als dat ook maar enigszins ernstig is. Dan zeg je toch niet, maar ik blijf ze lekker toch doen. Dat kan gewoon niet. Dan hoort daar onlosmakelijk de suiker bij. De suiker van het mijden en het vlieden. Want kersen alleen in de pot. Ja, er moet wel een beetje suiker bij zitten, hoor, want anders is de schijn mij niet zoet genoeg. Ik ben nog wel een beetje in de zoete kou. Maar als er alleen kersen in de pot zitten zonder suiker erbij, dan vind ik hem toch wel een beetje aan de zure kant, zullen we maar zeggen. He? Dan zijn het eerder morellen dan kersen, vrees ik. Dus er moet wel suiker bij zitten van dat mijden en ontvluchten. Ik zeg u, gemeente, als je werkelijk leedwezen over je zonden hebt, omdat je God daarmee vertorend hebt, en de toren van God over de zonde is zo groot dat Christus ervoor aan het kruis moest sterven, dan heb je er een sik van de zonde. Een sik van. Een haat. Een diep gewortelde afkeer. Je vroegere zonde. Ik ken iemand die in een bepaalde sport zich enorm heeft verdwaasd, hè, voordat hij tot bekering kwam. Sport is niet verkeerd, hoor. Ik wil niet zeggen dat enige sport, voor zover ik dat weet, verkeerd is. Boksen en zo, dat vind ik wel een beetje te grof. Maar verder wil ik niet zeggen dat enige sport verkeerd is. Een balletje trappen of fietsen of zo. Ik geloof niet dat daar enige zonde in zit. Maar ik heb het dan over iemand die er helemaal al zijn kaarten op gezet had en er volledig in opging. En ik kwam tot bekering. Hij was dan een wielrenner geweest. Hij was een wielrenner geweest. Weet je wel dat hij geen wielrenfiets meer kon zien? Niet omdat het zo'n fiets kwaad was. En niet omdat hij het afkeurde dat er iemand op zat, maar het was voor hem een afgod geweest. En hij was eruit weggetrokken. Hij kon dat gewoon weg niet meer zien. Hij had er gewoon een afkeer van als hij zo'n ding zag. Maar goed, en zo is dat als je uit de zonde verlost bent. dan krijg je er een, dan word je er als het ware immuun voor die zonde. Dan ga je er niet weer dicht tegenaan kruipen. Dan ga je niet bijvoorbeeld naar een wielerwedstrijd kijken, zodat je er weer zin in zou gaan krijgen en zo. Dat doe je dan niet. Dan bewaar je afstand, veilige afstand. Want als je niet in een ravijn wil vallen, dan moet je niet op het randje gaan staan. Dat moet je niet doen. Dan kun je beter dit plekje in de preekstoel opzoeken. Nou is dat geen ravijn, maar in ieder geval wel een diepte. Dan kun je beter hier gaan staan. Dan val je in ieder geval die preekstoel niet af. Snap je? En als u in de bergen aan het wandelen bent, dan hou je toch wel een beetje de veilige koers aan. Als de paadjes een beetje smal zijn. Zodat je in ieder geval wel redelijkerwijs. Want die kloven die zijn diep. Die zijn diep, hè. Val niet in de kloof. Strijd tegen de zonde. Mijd de zonde. En ga het alsjeblieft niet opzoeken. Dat zul je niet doen. Dat doe je wel als je de Heer niet kent. Hè. Dan gaat je boze hart er altijd maar naar uit. En dat zoekt altijd maar dit en zoekt altijd dat. Praat dit goed en praat dat goed. Hè. Dan kun je altijd maar je gang gaan. Hè. Maar als je de Heer kent, dan zeg ik je, dan heb je een sik van de zonde, zo noemde ik. Je hebt er een sik van. En dat betekent dat je er tegen strijdt al de dagen van je leven. En dat je de omgang met mensen die volop in de zonde leeft, toch een beetje op. Ik zeg niet dat je er niet mee omgaat, maar je houdt toch enige afstand. Om niet met ze meegezogen te worden in het gestoelte van de spotters. En in de raad van de goddelozen. Want je bent er kopschuw van het kwaad. Kopschuw van het kwaad. Mijden, haten en ontvlieden. Dat is dan het devies. Wat je eerst een last was, dat wordt je nu een lust. En wat je vroeger een lust was, dat wordt je nu een last. En om dat laatste gaat het nu. Wat je eerst een lust was, de zonde, dat wordt je een last. Opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Zo zongen we uit Psalm 119. Ik haat het doen der afvalligen, maar ik heb uw wet lief. En je houdt je uit de gevarenzone. He, begrijpt u dat? Jongelui, begrijpen jullie dat ook? Je blijft uit de gevarenzonde. Juist omdat je God niet meer bedroeven wilt. En je ziel, je eigen ziel, niet wilt beschadigen. Bekering is de zondige dag, zeg. Om Christus wil. En dat gaat ook eigenlijk alleen maar in de verbondenheid met de Heer Jezus. Anders lukt het niet. Probeer je maar eens los te woelen van de zonde in eigen kracht. Dat lukt niet. Dat lukt niet. De zuigkracht van de zonde is te sterk. Je hebt Christus nodig voor de heiligmaking. Hij is gegeven om ons met God te verzoenen, maar ook is hij ons gegeven tot vernieuwing, tot heiligmaking. Je hebt de Heer Jezus Christus nodig. Dus dicht bij Christus, bij de gekruisigde. Veel op Golgotha verkeren. Zo word je van de zonde los. He, dus als je de strijd tegen een bepaalde zonde, misschien wel een boezemzonde te voeren hebt, verkeer op Golgotha. Aan de voeten van de middelaar. Want hij maakt je van iedere zonde los. En in eigen kracht is het vechten tegen de bierkaai. Is het een onbegonnen werk. Door zijn kruis, door zijn dood, door zijn graf wordt de oude mens hoe langer, hoe meer begraven. He, je wordt er steeds een grotere zondaar in eigen oog en je gaat minder zonde doen, zei men vroeger. En dat is waar. He, je wordt in eigen ogen een grotere zondaar en dat lijkt heel tegenstrijdig, maar je gaat per saldo minder zonde doen. Want je leert de zonde te mijden en te ontvluchten. Zo sterft de oude mens. Hoe langer hoe meer. Totdat bij de laatste snik je helemaal van de zonde mag afsterven. En dan is de dood. Ja, in zichzelf is het wel een vijand. Maar dan is de dood niet slecht meer. Als het een doorgang geworden is. Tot een afsterven aan de zonde van u. Amen.